ik ben opgeleid in aan Franse letter door mijn buitenlandse collega's. Ja. Ja, die hebben mij wel geleerd hoe je tronk moet maken, ja, of vorm moet maken.
U luistert naar deel 2 van het interview met Hans de Recht. We zijn in Holland Casino Breda.
Ik liep altijd door de speelzaal als ik aankwam. En ik liep altijd door de speelzaal als ik wegging.
Ja.
Zodat iedereen de indruk had dat ik een uur later er nog was, wat niet zo was.
Maar dat maakt niet uit.
Nee, maar bijzondere avonden en zo. Toch? Kijk, ja, het leukste is in die zaal te zijn.
Ja, ja.
Ik heb op het hoofdkantoor gewerkt, maar uiteindelijk de vestiging, daar gebeurt het.
Ja.
Dat vind ik gewoon leuk. En dat is eigenlijk nu wat ik een beetje mis.
Ja,
de reuring en de gasten en de collega's. Die dynamiek, dat is echt apart.
Ja, als dat in je DNA zit, dan komt het er nooit meer uit. Die herken ik wel, hoor. Dat gevoel daar. Alhoewel ik wel de laatste periode dat ik weer in de zaal liep, dat wel een beetje... Het gevoel had zelf dat ik tegen een muur aan het ging lopen.
Ja.
Maar dat was meer vanwege het feit dat alles wat ik deed al een keer gedaan had.
Ja.
En eigenlijk het liefst dus iets anders
wilde. Een beetje verveling optreden.
En daar en ik vond mezelf te jong, want ik ben dan 2019 gestopt.
Ja.
En uiteindelijk gaat het daarna ook weer door, dus dat is wel weer grappig.
Ja, die illusie moet je
gelukkig maar, ja. Nee, want je moet het wel zelf doen.
En Breda groot en Breda klein. Hè? Dus, maar Breda was toen de eerste vestiging van de vijf.
Ja.
Dus daar ging ik in 1990 naartoe.
Ja.
En toen kwam de volgende uitbreiding. Want toen hadden we vijf vestigingen. Die waren open en die draaiden allemaal. En toen kwam dat verhaal van die witte vlekken in Nederland. Dat er een aantal van die gemeenten ook waren. Die zeiden, ja, maar wij willen ook een casino hebben. Want ze zagen dat als een trekpleister, motor, een aantal... gemeente ook helemaal niet, hè, van alsjeblieft niet. Maar goed, er waren een paar vestigingen en plekken waarvan wij zeiden van dat zou best eens interessant kunnen zijn. Dat is onder andere Utrecht geweest en Enschede was toen en Eindhoven. En Eindhoven...
Nijmegen nog niet toen?
Ja, die was al open.
Oh, die was al open.
Dat was bij de eerste. Dus je hebt eigenlijk eerst drie casino's.
Nijmegen was 89, hè?
Ik heb de eerste drie casino's tot 79.
Ja.
Dan krijg je vijf casino's. Dus dan waren er al acht.
Ja.
En toen kregen we nog Schiphol. Kwam nog even tussendoor. Maar dat was een heel kleine locatie.
Ja.
Maar echt serieus in een stad weer te zitten. Dat was Utrecht. Dat zou tijdelijk zijn. Hè?
Ja.
Nou, dat heeft lang geduurd. Dat is pas vorig jaar op een andere locatie open gegaan. Eindhoven zou een klein casino. Een dependance van Breda worden.
Oké. Okay.
En Enschede was ook weer een aparte casino. Ja. Dat was gebouwd voor de Duitse markt, zeg maar. Want dat was een grens en dat zou ook in dat gebied. En dat was ook een witte vlek vanuit het Zwolle en dergelijke en Deventer. Dus en toen ging dus Eindhoven in 92 ging dat gebouwd worden in een winkelcentrum. En toen werd ik gevraagd om casino manager te worden.
Ja.
En dat was in, daar zijn we op 5 oktober 92 is daar de staf van verzameld. En ik ben daar met de directeur toen, Mathé Beugels en Peter Peters. Die hadden we aangenomen als personeelszaak met z'n drieën. Begonnen om die vesting alvast op te bouwen. Terwijl daar de bakstenen gebouwd op elkaar gezet werden.
Ja.
Boven dat winkelcentrum was er eerst een oud hotel zou het zijn. En toen hebben wij dat gehuurd. En daar zijn we begonnen. En het zit er nog.
Ja.
Dus geopend en toen ben ik eigenlijk als leidinggevende van de vestiging
casino manager
geworden. Dus dat is in 92 en sinds die tijd heb ik altijd leiding gegeven aan vestigingen.
Ja.
Met nog een pauze van een jaar of twee op het hoofdkantoor als stafhoofd tafelspelen.
Ja.
Speltoniek heet dat, tafelspelen. Ook een interessante periode, maar... Dat vond ik...
Is dat waar de kostenbewusteloosheid is uitgevonden?
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Dat is ook denk ik iets, dat blijft aan jou kleven. Ik heb die Holland Casino Business School mogen doen. Hè? Dan kwam je altijd een presentatie geven voor kostenbewusteloosheid.
Ja, dat kwam. Dat klopt. Dat klopt zeker. Omdat ik was stafhoofd tafelspelen in een afdeling waar geen piek werd verdiend volgens de opvattingen. En iedereen te veel verdiende. En allemaal te laag opgeleid. Ja. En kortom, het was schandalig eigenlijk. Ja. Dat was best wel het sentiment. Daarentegen had je het in die tijd al speelautomaten. En mijn collega speelautomaten, die, ja, die kon alleen maar vertellen hoeveel geld er binnenkwam. Want dat was natuurlijk, ja, met weinig medewerkers, veel automaten,
ja,
was overal een succes. Ja. Dus dat is ook wel de redding van Holland Casino geweest.
Destijds,
ja. Zoals nu eigenlijk internet ook weer een belangrijke speel is geworden.
Ja.
Maar in die tijd was dat zo. Ik zeg het even plat, maar er werden echt, ja, tafelspelen, er werd op gepist, dat was niks. Dat was,
ja.
Dus...
Door het oog, hè?
Ja, maar ondertussen, en gelukkig een collega financiën, Pim Visser, ja, er werden staten van gemaakt. En toen ben ik eigenlijk, ik was daar eerlijk al gezegd al mee bezig in Eindhoven. In Eindhoven was ik al bezig met planning, met begrotingen maken. Want ik werd casino manager en toen, ja, hoe maak je nou een begroting?
Ja.
En toen Peter Peters begon, die was net in dienst als personeelszaken, kwam van buitenaf.
Mm-hmm.
En die vertelde mij van: Hans, hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat we een begroting kunnen maken in een kansspelbedrijf? Want het kan toch ook zijn dat gasten winnen? En hoe kun je nou een begroting maken? Want dat kan alle kanten op gaan. Dus... Nou, toen ik was redelijk met financiën. Ik ben later de boekhouder geworden die ik niet wilde worden.
Ja, okay.
Maar in ieder geval, toen ben ik begonnen met Eindhoven op te zetten. En personeel, het begrip werkbare dagen speelde toen. Van hoeveel diensten kan een collega draaien?
Ja.
En hoeveel mensen hebben we daarvoor nodig? Nou, de directeur toen... die vond het altijd te veel. En met de begroting, ik moest altijd met minder doen. Maar je moest wel de tafels openen.
Ja.
En dat is kwestie van gewoon tellen en diensten stellen. Dus heb ik hele schema's voor opgezet. Dienstlijnenplannen ontwikkeld met Pim. En zo'n schema werkbare dagen, waarbij alle vakantiedagen. Dus er werd een CEO afgesloten en dan kreeg je weer 2 dagen erbij.
Ja.
Maar dat betekende voor de vestiging 2 dagen minder per medewerker. Nou, en zo kwamen we aan de personeelsbezetting. En zei Mathé van: ja, maar bij de begroting, ja, maar je moet het met 10 man minder zien te doen. Ja, dan moeten de tafels dicht.
Ja.
Zeg maar welke.
Ja.
Ja, nee, dat kan niet. Ik zei: ja, maar het zijn geen automaten. Dus ik was altijd in gevecht eigenlijk wel met, een beetje in de goede zin van het woord, voor dat soort dingen. Toen kwam ik op het hoofdkantoor. En mijn verbazing, dat het eigenlijk niemand wist hoeveel je verdiende. Dat, ja, die tafels, dat draait fantastisch en dat kost echt vreselijk veel geld.
Ja.
Nou, toen, en dat is eigenlijk gekomen door, een, ik zat in het vliegtuig, nee, ik heb een opleiding in Las Vegas, of nee, in Reno gedaan, Amerika.
Ja.
Gaming Academy, dat was toen in Lake Tahoe. Daar kwam ik allemaal collega's uit het buitenland tegen. En ik merkte de soortgelijke dingen. Speelautomaten, die tafelspelen, dat was me niks. Ook vanuit een aantal Fransen, die waren ook in de ontwikkeling. Ze zetten er maar automaten neer en die tafelspelen hadden zich een oog voor. Dat was kom maar en kwel, eigenlijk. Terwijl wij in Nederland hartstikke goed gingen, want die opbrengst van die speelautomaten is natuurlijk goed geweest, maar wij zijn het enige bedrijf in Europa geweest waarbij de tafelspelen en speelautomaten groeiden.
Ja.
In alle andere landen, zoals Frankrijk, was dat heel snel ter ziele, omdat ze vast, ook Duitsland trouwens, dat ze vasthielden aan die Frans roulette, wel al Amerikaans roulette en blackjack en andere spelen. Dus de wereld was op zoek naar goedkope spelen, snel op te leiden, simpel de medewerkers minder betalen. Want dat zat erachter.
Ja.
Dus de tafelspelen moest zo goedkoop mogelijk.
Ja.
Nou, dan krijg je al die ontwikkelingen als wat wij ook nog gedaan hebben, twin roulette.
Ja.
Maar dat sloeg niet aan bij het publiek. Dus tot op de dag van vandaag zie je eigenlijk maar heel weinig spelsoorten die het gered hebben.
Die het echt redden, ja.
Helemaal niks.
Ja.
Nou, want het gaat nog steeds om blackjack en roulette.
Ja.
En er is poker bijgekomen, maar dat is niet echt een verdiend model.
Ja.
Dat is namelijk, dat levert per uur weinig op, maar je hebt wel die varianten van poker gekregen.
Ja.
Die afgeleiders, Caribbean Stud en al die andere dingen. Dus daar was heel de wereld naar op zoek.
Ja,
ja, en uiteindelijk zat ik tussen die collega's en iedereen dezelfde verhalen. En dat marketing, want daar ging het dan om, dat marketing zo'n rooskleurig beeld hadden van het verdienen aan tafel, aan de speeltafels.
Ja.
Dus nieuwe spelsoorten, speciale zones. Dat is allemaal te ziele gegaan, omdat gewoon, kijk, de kracht van tafelspelen is hele kleine winstmarges. Je praat over blackjack van 1% winst, wat je overhoudt, bruto omzet.
Ja.
Dus voor elke 100 euro die ingezet wordt, verdien je er maar 1 euro van en daar moet je nog kansspelbelasting van betalen en dat hou je dan over. Dan moet je dan alles van betalen. Dus dat is super, super kleine marges. Maar daarom staat er ook altijd in al die magazines, als er weer zo'n verhaal is van waar kun je je geld het beste aan besteden, ja, dan is dat vaak aan tafelspelen.
Ja.
Omdat dat de beste, niet aan de loterijen.
Statistisch, hè, dus, heb je daar de beste kans.
Ja, dat is gewoon zo, dat is keihard. Maar dat betekent dat je dus heel veel moet omzetten en nou, dat verhaal.
Maar uiteindelijk was de hold natuurlijk wel iets hoger dan die 1%, maar dat had dan te maken met mensen beperkt.
Nee, dat is nou de fout.
Ja.
De Amerikanen ook trouwens. Als wij praten over hold, is dat niet wat je overhoudt.
Nee.
Dat is gewoon een getal. Daar gaan we eigenlijk alweer.
Ja, weet je wel.
Dat hold percentage is hoeveel cash er in een tafel zit in verhouding tot wat je van het spel overhaalt.
Ja.
Dat is een verhouding om te kunnen controleren of het een beetje klopt wat je verdiend hebt.
Ja.
Want in wezen is tafelspelen een black box, zoals ze dat noemen. Dus je begint een dag en je weet niet wat je aan het einde van de dag gaat overhouden of verloren hebt. Want een tafel kan ook verliezen.
Zeker.
En wat daartussen plaatsvindt, heb je geen controle op.
Ja.
Daardoor zijn er nu allemaal camera's en wordt de wereldwijd een zoektocht naar systemen om dat te kunnen controleren.
Ja.
Maar die hold, waar we het over hebben, dat is niks. Nee, wat echt het percentage is, is het huispercentage. Ja. En dat is het verdienmodel. Meens. Zoals dat nu op online ook is. Want bij online heb je natuurlijk hele andere kostenstructuren.
Ja.
Je hebt minder personeel.
Grotere
marketingkosten, dus dat moet je ook wel goed in de gaten houden. Maar je ziet dat doordat die massa die dan aanwezig is op online, waardoor je meer kunt permitteren.
Ja.
Maar aan een tafel kunnen maar een x-aantal gasten zitten.
Maar we hebben natuurlijk op enig moment dat we ons hospitalitybeleid, zeg maar, hè, dus de goede gasten te gaan belonen. Ja, als je dat niet goed inschat, dan komt er heel veel geld bij gasten.
Ja, de verkeerde gasten, dat is ook het. ik heb bij Bathé, dat was toen de directeur Eindhoven, we waren we samen. En dan vertelde ik, op een gegeven moment had hij het idee, we moeten met onze goede gasten gaan eten. En toen heb ik een keer gezegd, ik zeg, Mathé, de gasten die met jou willen eten, dat zijn waarschijnlijk de klaplopers. Er zijn ook gasten die niet met jou gezien willen worden, want die willen eigenlijk niet weten dat ze in het casino komen. Dat was ook dingen. En de echte goede gasten, die houden zich gedijst, want ze zijn vaak heel rustige, low profile, hebben niet door.
Ja.
En die komen zo af en toe en die willen gewoon wel netjes geholpen worden, maar liever geen aandacht.
Ja.
Dat is het beeld wat vaak anders is. Dus ja, de bedelaars, we merken dat altijd met de opening van nieuwe vestigingen.
Ja.
Dan werd er zo'n feest georganiseerd. En dan werden de betere gasten uitgenodigd bij de zaalchefs in de zaal. En dan elke vestiging mocht dan gasten aanleveren. Hun gasten vanuit die vestiging, en die werden dan uitgenodigd in de nieuw te openen vestiging. Speciale galaavond. Ja, daar liepen wij wel eens rond van, hoe is het mogelijk dat deze gasten hier rondlopen?
Ja.
Want ik mis een paar.
Sommigen die wisten het uitstekend uit te zetten.
Die wisten al die zaalzichten te bespelen om kaartjes te bedelen. En lukt het niet in Rotterdam, dan gingen ze naar Scheveningen, waar ze ook nog een paar zaalzichten kenden.
Ja,
kortom, dat was een hele bedelarij.
Ja.
Maar dat waren niet de gasten.
Nee.
Maar goed, dus even terug naar de kostenbewusteloosheid. Ik ben toen langzaam begonnen met mijn collega stafhoofden gewoon dat verhaal te vertellen. En dat was niet mijn verhaal, want daar zijn boeken over geschreven.
Ja.
En een van de beste boeken daarover is van Max Rubin,
Comp
City. Daar kan ik iedereen... Comp City.
Okay.
Compensatie.
Ja.
Dat was het, wat geef ik aan een gast terug?
Ja, ja.
En Las Vegas is daar natuurlijk bij uitstek de stad voor.
Ja.
Omdat daar zoveel concurrentie in die tijd was. Dan kon je aan tafel gaan zitten en je voordoen als een grote speler.
Ja.
En dan verblijft u in dit hotel. Nee, ik slaap aan de overkant. Oh, gaat u uw koffer maar halen?
Ja.
U krijgt van ons een gratis kamer.
Ja.
En eten is ook gratis, want ze dachten dat je een grote speler was.
Ja.
Maar Max Rubin heeft daarover geschreven hoe je dat kon beïnvloeden, dat beeld dat jij een goede speler was, terwijl je in werkelijkheid bijna niks uitgaf.
Ik heb dat in een film ook wel gezien, dat er zo'n uitleg kwam hoe je dan die van die kaarten waar je punten op kon verzamelen.
Ja,
dat is
bij speelautomaten.
Ja. Ja,
maar dat was niet bij tafelspelen. Nee. En dit boek ging over tafelspelen. Ja. Het heet ook een gids tot een gratis vakantie in Las Vegas. En dat was letterlijk zo. En dat was eigenlijk, daar staat gewoon in hoe dat werkt. En er zijn later nog wat andere artikelen geweest, dus die heb ik zeg maar in mijn verhaal verwerkt.
Ja.
En dat is tot op de dag van vandaag gaat dat gewoon op.
Ja.
En tot op de dag van vandaag, en dat is een van mijn grootste teleurstellingen in dit bedrijf,
ja.
Of in elk bedrijf, want ik kom het ook op andere, bij andere casino-organisaties
ja.
tegen.
Ja.
Ik had dat laatst nog even met iemand een discussie in Canada. Die belde mij op en ging over hetzelfde. Hij zegt, Hans, kan je me helpen, want ik heb weer zo'n probleem. Ik moest weer aan een paar collega's uitleggen dat tafelspelen toch wel heel iets bijzonders was. En überhaupt, hoe verdienen we geld in een casino?
Ja, ja.
Hè? Ook bij speelautomaat. Dus, maar goed, dat uitleggen hoe dat werkt en waar je dus op moet letten. Want er zijn casinos failliet gegaan
ja.
aan marketingacties. Waar ze even een rekenfout hebben gemaakt.
Precies, daar moeten we klauwen geld bij.
Ja, ja.
Want in feite, als we gaan kijken naar 100 casinos, dan had je vroeger dus echt Blackjack en Frans Roulette.
Ja.
En Punto Banco dan? Of
nee, dat bestond nog niet.
Bestond nog niet, oké. Okay.
Nee.
En die,
we zijn geopend tot aan 80, 81. Toen kwam Amerikaans roulette.
Ja, toen al?
Ja,
oh,
ja.
Okay.
Dat is een paar jaar later gebeurd.
Ja.
En baccarat.
Ja.
En baccarat was het spel waarbij gasten echt tegen elkaar speelden. Ja, waarbij
het voorloper van poker, als het zo
is. Nee. Baccarat is, je had toen al Punto Banco.
Ja.
En het is een groot verschil in de manier van spelen. Misschien wel, dat is in het kader van poker ook wel. Baccarat is een jeu de contrepartie. Dus dat wil zeggen dat er twee spelers tegenover elkaar zijn.
Ja.
En die spelen tegen elkaar.
Ja.
En de bank houdt daar een percentage van.
Ja.
Bij ons was dat bij baccarat 5% ja. van de pot.
Van de banco-winnaar.
Ja,
niet van de punto, alleen van de
pot. Ja. Van de pot die erin stond. Daar werd een marge, dat was zeg maar de huur van de tafel. En het lag er dus aan welke gasten er aan de tafel zaten,
ja.
hoe zwaar je spel was of hoe licht. En als
ja.
het licht was, was er niks te verdienen. Maar dan kon een grotere speler kon ook niks spelen, want ja, dat zat allemaal een beetje
ja.
kruimelwerk, was dat in zijn ogen,
ja.
haar ogen. Maar later hebben wij Punto Banco geïntroduceerd, omdat juist die kwaliteit van dat tegenspel niet te regelen was.
Ja.
Het is maar net aan wie je vanavond in huis is. Maar met Punto Banco speel je tegen de bank
ja.
volgens vastere spelregels. En daar is de bank altijd aanwezig, dus daar kun je altijd tegen spelen. Dus je hebt een jeu de bank en een jeu de contrepartie.
Ja.
Nou, dus dat ontstond en dat was eigenlijk, dat waren de spelsoorten en we hebben nog allerlei varianten gehad,
ja.
maar die hebben het allemaal niet meer gehaald.
Maar dat waren, behalve Frans Roulette was allemaal tronkonvriendelijk spel en
ja, begin Amerikaans
Roulette was natuurlijk ook wel prima.
Ja, net zo goed hoor.
Maar dan zag je al bij Amerikaans Roulette dat gasten al wat moeilijker gingen tippen.
Nee, dat is niet zo geweest. Ah. Ik heb nog de cijfers.
Ja, nee, ik hou niet in discussie over
Ik heb de tronk overzicht. Dat was gewoon veel geld.
Ja, ja,
en
ja zeker.
Dat
ja.
kwam omdat er nog aandacht voor was.
Ja.
Maar toen begonnen met toezicht te verminderen.
Ja.
Maar het was ook een soort. Er was ook een school van leidinggevenden, maar niet uit de speltechniek.
Ja.
Die vonden dat gebedel om
ja.
de tronk een beetje
ja.
gênant. En die zeiden, nou, er ontstond al iets van ontspanning.
Ja.
Kijk, want ik ben opgeleid in aan Frans Roulette door mijn buitenlandse collega's.
Ja.
Ja, die hebben mij wel geleerd hoe je tronk moet maken,
ja,
of voor moet maken. Zoals een goede kelner in de horeca dat ook leert van
ja.
zijn collega's.
Ja.
En dat, nou, dat gebeurde, dus er ontstond al een ja. situatie dat überhaupt aan de roulette tafels minder
ja.
tronk werd gegeven.
Ik heb toen wij zeg maar nieuw, dus één loongebouw kregen, waarbij je dus een tronkfooi aandeel kreeg. Toen zag je ook.
Dat is in 2000.
Dat is in 2000 geweest.
Ja.
Dat er een andere ja, mentaliteit kwam op fooi maken. En wij hebben natuurlijk.
Dat was daarvoor al lang bezig.
Ja, maar toen we tronkfooi hadden, toen werd er nog wel op gestuurd, zeg maar, vanuit.
Ja.
Dus, en we hadden vroeger, net wat je zegt, één op één toezicht.
Ja. Ja.
En later 1 op 2 met de Amerikaanse roulette.
Ja,
en
ja.
daarna is het, ja, wat is het nou? 1 op 6, 1 op 8.
Kijk, in mijn tijd, als een gast niet tipte, heel structureel,
ja.
Ja, dan ging de tafelscherm in actie. Want
ja.
meneer, is de service niet goed? Doen we iets verkeerd?
Ja.
Hè? Dat soort verhalen.
Ja.
Ik zou verdere verhalen zullen we maar niet vertellen. Maar
ja, ga je allemaal alles vertellen?
Alle trucs en dergelijke.
Ja, ja, ja.
Maar goed, er was heel veel aandacht voor.
Ja.
Waarom?
Ja.
Omdat wij maandelijks verdiende.
Dat was inkomen.
Ja, ik verdiende toen ik net begon. Toen was de tronkpunt heel laag, omdat de Scheveningen open ging, 1600 gulden netto of zoiets.
Ja, ja.
Ja, dat was netto. Ik verdiende minder dan waar ik vandaan kwam.
Ja, dacht je, ben ik aan begonnen.
Ik heb verkeerde baan gekozen. Ja. Maar mijn tafelchef natuurlijk niet. Nee. Het is al maar 20 punten en die had gezellig op die stoel.
Ja.
Dus die was ook bezig met zijn salaris. Ja. Iedereen was met die fooiepot bezig. Omdat
zeker, je kwam hoe meer punten. Dan,
ja, en het was ons enige inkomstenbron.
Ja.
Dus in die tijd was ook voetbal niet zo best. Want dat scheelde je gewoon 400 netto.
Ja.
Want dan was het stil in het casino. Ongelooflijk,
hè?
Met een wereldkampioenschap, want dat was en mooi weer. Maar
ik denk uiteindelijk qua fooi dat de mensen aan de deur het beste af zijn geweest en mensen van de horeca.
Controleurs en zaalassistenten.
Die waren, ik heb dat, controleur meegemaakt in Nijmegen, die kende de buren beter dan ik. En ik ben ook in een Frans roulette groepje.
Nou ja, kijk, die verdienden anders, hè.
Ja.
Wij hadden een garantieslaars en zij kregen een laag basissalaris, omdat wisten ze ontvangen ook fooi. Substantieel. Maar uiteindelijk ontstonden er zulke grote verschillen dat het later pas veranderd is.
Ja.
Maar in die tijd, maar ze verlenen ook service. Want die, iemand die aan tafel zat, dan mocht je nog roken aan tafel.
Ja.
Pak je sigaret, had je een pennetje nodig. Als je een sigaret in je mond had en je was een beetje de betere gast, stond er al een aansteker onder je neus. Dus die waren bezig om de gasten in de watten te leggen. Wat we later verloren zijn, denk ik wel.
Absoluut.
De aandacht voor de gast en de gastgerichtheid was toen vanzelfsprekend.
Ja,
zoals nu in Amerika nog steeds. Natuurlijk de cash, green grease noemen ze dat. Iedereen tipt daar.
Ja.
Dollar. Hè?
Ja.
De car jockey, overal tipje. En de horeca ook. Hè? Want sommige moet je apart de voor je bedieningsgeld nog betalen.
Ja.
Dus daar is het helemaal. En dat was in die
dat
tijd
is heel normaal. En met casino was dat ook.
Ja.
Ik weet ook wel, ik heb letterlijk in de collega's meegemaakt, de zaalassistenten, die hadden een bepaald merk check in een kastje liggen. Als die gast kwam, dat ze een pakje check.
Sigaren.
En boden ze aan. En dan denk je van, waarom bied je dat aan? Nou, ik kreeg 50 gulden voor.
In die tijd had je sigaretautomaten waar je natuurlijk de sigaretten kon halen.
Ja, maar daar waren niet alle merken in. Dus.
Precies. En er waren van die hele aparte merken. Dunhill, Benson Hedges, John Player Special.
Ja, ja.
Sommige van die merken zaten niet in. En dat hadden zij in hun kastje, in hun hoeken beneden in de kleedkamer.
Ja.
Hadden ze hele voorraden met sigaren, sigarettenmerken. Dus zodat ze hun gasten...
Toen was die hospitality nog, dan merkte jij zelf het verschil.
Ja, een sigaar leverde 10 gulden op.
Ja, bedoel ik. Ja, dat is interessant.
Jawel.
Maar die jongens, ik zeg ook al, ik denk dat wij heel goed waren en zijn in hospitality. Alleen
op een andere manier.
Het is nu op een andere manier.
Het is ook geprofessionaliseerd, want het kon niet meer op een gegeven moment. Ik heb die periode natuurlijk heel van nabij meegemaakt.
Ja.
Die overgang naar een ander loonsysteem.
Ja,
de fooie, dat was niet houdbaar. Dat was zeker in die tijd begon de aangifte belastingen, zwart geld.
Ja.
Dat begon zo met te spelen. Dat je als bedrijf,
je wilde als Holland Casino ook steeds meer voldoen aan een goed werkgeverschap. Dus.
Dat was een oorzaak, maar ook de andere kant, de sociale verzekeringen.
Ja.
Kijk, we waren een jong bedrijf. Dus niemand was ziek en iedereen was aan het werken.
Ja.
En dat soort jongens waren nooit ziek.
Nee.
Maar we maakten ons wel zorgen over de ouderen. Hè. Er is ook een speciaal plan, sociaal beleid bij stabilisatie heet dat. Je moet rekenen aan met de ouder wordende collega's. En toen kwam er een pensioenfonds. Ja, daar werd de tip ook niet in meegerekend.
Nee.
Dus er zijn meerdere redenen geweest waarom het goed is geweest om een loongebouw
te... Ik denk, als ik terugkijk, dan heeft het zeker de zaalassistenten zijn op een gegeven moment natuurlijk wel
de weg.
Maar de horeca mensen die in principe met de fooi best wel een goed salaris hadden. Maar wilden ze een huis kopen, dan konden ze een tussenwoningje kopen als het al mee zat.
Ja, dat was geen probleem voor sommigen, want die kochten een oud wrak. Maar er was een ander groter probleem. Dat was dat de ongelijkheid nam toe.
Ja.
Want in Amsterdam en in Rotterdam, Scheveningen nog wel, maar bijvoorbeeld Groningen en Enschede, dus in andere vestigingen, was het tipgedrag heel anders van gasten. Ook de verdiensten. Dus er ontstonden hele grote verschillen tussen wat de ene collega aan fooi ontving en de ander. Vaak in een vestiging werd dat onderling wel geregeld.
Ja.
Maar tussen vestigingen, zo'n Zandvoort bijvoorbeeld, Amsterdam ging open. Ja, dat was natuurlijk een hele andere magneet. Dus wat er van Zandvoort overbleef, was niet zo leuk voor
iemand. Nee, dat klopt.
Ja. Dus ja, dan ben je gebaat bij een stabiel en zeker inkomen.
Ja.
En wat je zegt, met een huis kopen of überhaupt aangaan van verplichtingen. Ja, dat is uiteindelijk wel een goede zaak.
Ja.
En zo komen we alweer aan het eind van deel 2 van de podcast. Het interview met Hans de Recht. Ook in deel 3 komen weer diverse onderwerpen aan bod van de 42 jaar die Hans bij Holland Casino heeft gewerkt. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Heeft u genoten? Laat een waardering achter, zodat anderen het ook makkelijk kunnen vinden.